hebben over welke schatten verzamel jij? Dat is een vraag. Welke schatten verzamel jij? En toen ik bezig was, dacht ik, ja, hoe kan ik nou het voorstukje een beetje leuk maken, een beetje boeiend? En toen dacht ik, laat ik wat meenemen. En toen dacht ik, nee, iedereen heeft zelf al iets mee. En dan denk je van, wat dan? Je hebt jezelf mee. Je hebt jezelf mee. Je hebt jezelf mee. Want je bent een waardevolle schat. Gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Dus je bent een hele mooie schat. Een hele mooie schat. En kijk eens om je heen naar je buren, achter je, voor je, naast je. Dat zijn allemaal schatten. En zeg eens tegen elkaar van, je bent een kostbare schat, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Ja, u bent dat ook. Amen. Zo is dat. Een bedankje, top. Absoluut. Zo is het wel. We zijn allemaal geweldige schatten. Geweldige schatten. Nou, stel je nou eens voor. Stel je eens voor. Hè. Je gaat morgen naar een warm land. En niet zomaar op vakantie. Nee, je gaat emigreren. En nou, je bent nu hier. Kijk, het is toevallig vandaag warm. Maar heel vaak is dat niet het geval. En stel, dus je gaat dus morgen emigreren naar een warm land. En je besluit om te gaan shoppen. Je gaat nog even winkelen. Je gaat nog even kleding kopen. En dan is de vraag. Wat voor soort kleding koop je dan? Koop je dan kleding om je warm te houden hier in Nederland? Of denk je alvast, weet je, laat ik maar alvast wat minder hete, wat lossere kleding kopen voor dat warme land. Wat kies je? Wat kies je? Dat lossere kleding, hè? Dat is een verstandige keuze. Dat is een verstandige keuze. Want zo is het eigenlijk ook met het koninkrijk. Als je kijkt naar ons leven hier, hoe kort het is in verhouding tot het leven wat we hierna hebben. Hè? Dat we dat even bij stil mogen staan. Van ja, waar verzamel ik mijn schatten? Welke schatten verzamel ik? En daar wil ik het over hebben. En ik wil met jullie open Matteüs 6, vers 19 tot en met 24. Dat is een stuk uit de bergreden van Jezus. Een heel bekend stuk. Een belangrijk deel ook van een bekende serie van de woorden van Jezus. Hè, over de zaligsprekingen. Over bidden, vasten, het geven van aalmoezen. Het bouwen op de rots en bouwen op de zand. Dat komt allemaal in voor. En ook dit deel. En dan gaan we samen lezen. Ik gebruik de NBV 21. Ik leg deze ook even weg. NBV 21. Matteüs 6 vers 19 tot en met 24. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven. Over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam. Over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? En dan stappen we over naar vers 31. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, verzamel je voor jezelf geen schatten op aarde, maar juist in de hemel. En wat zien we hier? Jezus geeft aan waarom je eigenlijk geen schatten hier op aarde moet verzamelen. Hij zegt, als je hier schatten verzamelt, dan heb je het risico dat mot of roest of andere natuurlijke omstandigheden eigenlijk, dat die je schat verwoesten. Of Het kan ook gestolen worden door dieven. Het was namelijk zo in die tijd van Jezus dat als je belangrijke, waardevolle spullen had en je wilde niet dat het gestolen werd, dan begroeven mensen dat onder de grond in hun huis. Dus je had dan zeg maar je grond, je vloer, en dan maakte je gat daar, daar verzamelde je je schatten en dan deed je het weer dicht. Maar op die manier, het werd natuurlijk vochtig ook, kwam er allemaal mot en roest en het verwaarloosde eigenlijk je bezit. Deed je dat niet, dus stopte je het niet in de grond, maar had je het ergens anders verzameld, dan werd het vaak gestolen door dieven. En Jezus zegt eigenlijk, dus hij maakt eigenlijk de vergelijkenis van, het is hetzelfde als dat je verzamelt, als je hier schatten verzamelt. Waar ben je eigenlijk mee bezig, als je zo bezig bent met het aardse? Je moet het net zien als die schatten die je verzamelt. Je verzamelt het wel, maar of het wordt verwaarloosd, het wordt gestolen. En laten we wel wezen, wanneer je er niet meer bent, heb je er ook niet meer, niks meer aan hier op aarde. Je hebt er niks meer aan. En daarom is het belangrijk, zegt Jezus, verzamel je schatten juist in de hemel. Want daar kan de roest en de most je schat niet wegnemen. Het kan het niet kapot maken. Ook zijn er geen dieven in de hemel. Vergis je niet, hè? In de hemel zijn er geen dieven. En dan zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Niet waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. Nee, daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Daar waar je zo mee bezig bent om je schat te verzamelen, daar is je hart mee bezig. Daar is je hart mee bezig. Als je achter geld aangaat, ben je steeds bezig, hoe kan ik meer geld verzamelen? Hoe kan ik dat nou, hoe kan ik meer bereiken? En nou is het op zichzelf niet slecht om ambitieus te zijn, maar wel de geldzucht. En schatten verzamelen hier op aarde, als je dat boven het zoeken van het koninkrijk stelt, dan ben je bezig, dan ben je verkeerd bezig. En Jezus zegt eigenlijk, als je dus bezig bent met die schatten verzamelen hier op aarde, dan is je hart daar ook mee bezig. Maar als je bezig bent met de schatten in de hemel, dan is je hart daar mee bezig. Dus daar moet je goed op letten. Wat zijn je prioriteiten? Is het koninkrijk van God je prioriteit? Of iets anders? Wat staat er op de eerste plek? En je kunt je wel voorstellen dat stel dat je nou echt schat hier op aarde hebt verzameld. Weet je, je hebt echt je best gedaan. Je haalt je spullen weer uit de grond. En het is met mot verroest. Of door roest verroest. Hè? Hoe teleurstellend. Toch? Hoe teleurstellend. Of als je zo je best hebt gedaan om je schat te verzamelen en het is gestolen. Is er hier iemand die ooit wel eens, hè, waarvan iemand wel eens wat heeft gestolen van je? Nou, vast iedereen wel een keer. En dat is teleurstellend. Weet je, dat is teleurstellend. Of, wat ook wel voorkomt, is dat je bijvoorbeeld op je werk, dat je zo bezig bent en dat je gouden bergen worden beloofd en dat mensen het niet nakomen. Ook zoiets. Weet je? Verzamel je schatten niet hier, zegt Jezus. Maar verzamel ze in de hemel. En kun je denken van nou, rijk zijn zou dan verkeerd kunnen zijn, hè? Maar dat is niet zo. Kijk maar naar Abraham. God zegende Abraham. Hij zegende hem zo erg zelfs dat hij rijk werd. Heel rijk. Dus als je zou denken, rijk zijn is slecht, dat klopt dan niet met het verhaal van Abraham. Maar waar God dan wel naar kijkt is, wat doe je met je rijkdom? Is het zoals Jezus zegt, bouw je steeds grotere schuren? Of denk je aan die arme Lazarus van die gelijkenis? Hoe ga je om met je geld? En het geldt ook zeker voor ons hier in Nederland, waar we relatief gezien, ik weet het zijn ook mensen die best wel moeten opletten, hè, op geld, maar nog steeds, ondanks dat, behoor je tot een van de rijkste mensen in de wereld. Want de meeste mensen in de wereld, die hebben echt een stuk minder. Dus wees bewust met hoe je met je geld omgaat. Nou, wij zijn snel geneigd om onze keuze te baseren op wat is goed voor mij op dit moment. Terwijl ons wezen bedoeld is om in relatie te leven in eeuwigheid. Zie je dat verschil? Zie je dat verschil? Dus of nu voor onszelf, nu, of in de relatie met elkaar en in de eeuwigheid. Echt precies het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. En Jezus weet waar hij het over heeft. Hij kwam van de Vader. Hij was daar. En hij is natuurlijk ook daar weer teruggegaan. En hij weet wat goed voor ons is. Hij weet het. Dus laten we zijn woorden serieus nemen. Als hij deze gelijkenissen tot ons spreekt, is het niet om ons te irriteren. Of, weet je, om ons verdrietig te maken. Nee, juist dat je wordt verblijd dat je zijn koninkrijk zoekt. Want daar ligt echte vreugde. Daar ligt echte welvaart. Daar ligt het echte, snap je? We worden zo vaak in de maling genomen door het bedrog van de rijkdom. En Jezus weet het ook, hè? Als je voor Gods koninkrijk gaat, hè, hij zegt van, nou, verzamel me geen schat hier op aarde, maar juist in de hemel. Dat je soms keuzes maakt, waardoor je misschien minder inkomen hebt, of je bezit zou minder zijn dan als je niet voor Gods koninkrijk zou gaan, dat weet hij. En daarom zegt hij ook, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd, maar als je Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, dan zal je dat krijgen. Alles wat je echt nodig hebt, daar zal God voor zorgen. En natuurlijk kan het zijn, hè, dat stel dat je niet voor Gods koninkrijk zou gaan en je kan heel veel bezit krijgen of financiën. En je kan zo'n enorme bak kopen, weet je, zo'n grote auto. Terwijl je dat waarschijnlijk niet eens nodig hebt, maar dat zou kunnen. En als je voor Gods koninkrijk gaat, kan dat waarschijnlijk dan niet. Maar als je een auto nodig hebt, dan krijg je een normale auto. Maar wel met blijdschap. Wel met blijdschap. En daar leer je ook dankbaarheid van. En laten we niet zijn zoals bij de zaaier en het zaad. Weet je wel dat het zaad wordt op verschillende gronden gezaaid. En een van die gronden is tussen de distels. Dat is iemand waarbij het zaad komt, maar dat je door de verleiding en het bedrog van de rijkdom, dat je daardoor geen vrucht draagt. Omdat je het wordt verstoord door de distels. Laten wij niet zo zijn. En ik had boeiende dingen gezien. Bijvoorbeeld William Carey, een zendeling uit eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. En hij had dit statement. En dat vond ik echt heel boeiend. Hij zei, I am not afraid of failure. I am afraid of succeeding in things that don't matter. Dus ik ben niet bang om te falen, zei hij. Maar ik ben juist bang om ergens in, hoe zeg je dat? Om succesvol te zijn inderdaad bijvoorbeeld. In dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Wat een statement, hè? Wat een statement. En zo zijn er meerdere. Bijvoorbeeld Jesaja. Jesaja, wat een man. We hebben gezien, hè, of tenminste, als het goed is, heb je het gezien in je Bijbel. Een best wel dik boek, Jesaja. Nou, niet zo dik, maar wel redelijk wat bladzijden. En hij is ook voor God gegaan. Maar hij heeft zijn leven daarvoor moeten inzetten. Zijn leven. Uiteindelijk, het is best wel gruwelijk, maar uiteindelijk is hij geëindigd doordat hij door midden werd gezaagd. Heel wreed. Maar zijn schat was in de hemel. Zijn schat was in de hemel, absoluut. En Daniel, ook zo iemand. Hij was best wel hoog in aanzien. Hij had een hoge functie in het koninkrijk van Babylon. En toch koos hij ervoor om voor God te gaan. Want hij mocht niet bidden, maar hij deed het wel. En nou ja, iedereen kent de test hier met dat hij in de leeuwenkuil werd gegooid, omdat hij dus God wilde dienen. Hij verzamelde daarmee schatten in de hemel. En wat dacht je van, dat is een minder bekend iemand, maar toch nog steeds, Bonhoeffer. Wie heeft er van Bonhoeffer gehoord? Een aantal mensen. Bonhoeffer was een dominee tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij zat in met een dilemma van, wat mag je wel doen en wat mag je niet doen, zeg maar ten opzichte van de nazi's. En uiteindelijk heeft hij heel veel mensen kunnen helpen en is hij tegen de nazi's ingegaan. En dat heeft hem zijn leven gekost. Maar hij heeft ervoor gekozen om niet voor dit leven te gaan, maar om zijn leven in te zetten voor Gods koninkrijk. Hij heeft zijn leven, hij heeft zijn schatten verzameld in de hemel. En misschien voor wat jongeren wat een meer bekende figuur. Ik weet zelf niet precies hoe ik hem moet uitspreken. Het is een zangeres. Lauren Daigle, denk ik. Van You Say. Wie kent het liedje You Say? Ja, nou ja, als je het hoort, zul je het vast wel kennen. Ik ga hem niet zingen. je mag het opzoeken. Maar het schijnt dus best wel. Het wordt heel veel beluisterd ook, dat nummer. En ze had daarna nog meer nummers geschreven. Maar die waren veel minder bekend. Het zijn allemaal christelijke liedjes. En ze had ervoor kunnen kiezen om wereldse liedjes te zingen. Want dan was ze veel bekender geweest. Had ze veel meer kunnen verdienen. Maar dat doet ze niet. En dat vond ik toch wel een heel mooi voorbeeld. En wat dacht je van, waar ik het de vorige keer over had. Dat liedje I Can Only Imagine. Heeft iemand trouwens die film gekeken? Een aantal mensen. Wij hebben zelf na die film, of na die preek, hebben we zelf die film gekeken. Dat liedje kende ik wel, maar die film toen nog niet. Maar het is best wel echt een heel indrukwekkende film. Ik zou je echt willen aanraden om die film te kijken. Het is echt heel boeiend, serieus. Dus nog een keer bemoediging om dat te kijken. Nou, zoveel, weet je, we kunnen heel veel van dit soort voorbeelden noemen namelijk. Zoveel koos het koninkrijk boven andere schatten. Hun schat was in de hemel. En dan gaan we naar vers 22. En 23. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan de duisternis? Nou, dan zou je denken van, wat heeft het oog? Oog is de lamp van het lichaam nou te maken met je schatten verzamelen? Wat is daar nou de samenhang van? Hè? Nou, dan kunnen we zo zien, het oog begeert. Door je ogen zie je eigenlijk wat je niet hebt. Of wat de ander heeft en jij niet hebt. En hoe kijk je? Waar gaan je verlangens naar uit? Ons hart uit vers 22 daarvoor moet eigenlijk gericht zijn op God. En dat blijkt in het doen en laten van ons lichaam. Ons lichaam wordt beheerst door onze manier van kijken. Door het oog kijkt het hart. Als het hart gericht is op de aardse schatten, zal het oog ook jaloers zijn en gericht zijn op aardse mogelijkheden en deze vooral belichten. Het oog is dan troebel, zoals Jezus dan zegt. Het stuurt ons steeds de verkeerde kant op. Een slecht en zondig oog verduistert het lichaam en ons handelen. En waarom noemt Jezus nu na het hart speciaal het oog en het lichaam? Omdat de wereld om ons heen in het duister ligt. En wanneer wij ons werkelijk richten op verzamelen van schatten in de hemel, dan zullen we zelf gericht moeten zijn en goed moeten opletten dat ons lichaam beheerst wordt door ons verlangens naar schatten in de hemel. En daarvoor is ons oog. Want we moeten beseffen dat de wereld om ons heen is duister. Als ons hart dan ook duister is, of troebel, hoe duister is het dan? Want van de wereld moet je het niet verwachten. Van de wereld om ons heen niet. We moeten het van God verwachten. En ons steeds meer bezighouden en beseffen dat wij onze oog niet gericht moeten houden op de schatten hier, maar op de schatten in de hemel. En het licht is het eenvoudig oog dat beheerst wordt door een oprecht hart. Het hart dat zijn schat wil hebben in de hemel. Nou, een mooi voorbeeld vind ik Lot. Uit Genesis 13, vers 2 tot en met 13. We gaan niet alles lezen hoor. Het gaat over de scheiding tussen Abraham en Lot. Ik ga het vertellen. Op een gegeven moment zijn Abraham en Lot hebben allebei een grote kudde. Zo groot dat ze niet meer samen kunnen leven. En Abraham zegt, joh, hè, onze herders die krijgen allemaal ruzie. Laten we uit elkaar gaan. Jij mag eerst kiezen. Nou ja, even los van of Lot dan moest zeggen van Abraham, joh, ik loop altijd met u mee, u bent ouder, u mag eerst kiezen. Dat deed hij niet. Hij koos zelf. En hij koos echt economisch gezien. Hij keek met een oog vol, eigenlijk aardse schatten zou je kunnen zeggen. Want hij kiest Een plek even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. En de tuin van de Heer is eigenlijk het Hof van Eden. Daar moet je aan denken. Dus hij keek dus om zich heen en hij zag dus een plek wat zo mooi was, zo goed, dat het was als het Hof van Eden. Maar, zegt de Bijbel verderop, dat daar de zondige mensen leefden. Boze en kwaadaardige mensen. En eigenlijk geeft de Bijbel daarin, en dat zien we verderop ook als het verhaal verder gaat, dat Lot daarmee de verkeerde keuze maakt. Hij kiest economisch. Hij kiest dus vooral vleeselijk. En nou is het niet per se verkeerd om economisch na te denken, zeer zeker niet. Maar als dat je enige drijfveer is, als dat je hoofddrijfveer is, dan zie je belangrijke dingen niet. En zo zag Lot niet dat hij bij verkeerde mensen kwam. En dan zie je verderop hoe het met hem afloopt daar. En dat God hem moet redden uit die stad, omdat hij het gaat verwoesten. Maar moeten we beseffen, moeten we hiervan leren, van het verhaal van Lot. En waar we ook zeker van moeten leren, is de reden waarom God uiteindelijk Sodom en Gomorra heeft kapot gemaakt. Waarom die het heeft verwoest. Want je zou denken door alle onreinheid, hè, die seksuele onreinheid die daarna komt. Maar in Ezechiël kunnen we lezen dat God die steden heeft omgekeerd om hoe ze omgingen met de arme mensen. Ze waren zelf zeer rijk, maar hebben arme mensen niet geholpen. En daarom heeft God besloten die stad omver te werpen. Dus laten we ook daarvan leren. God vindt het belangrijk hoe wij met zulke mensen omgaan, met arme mensen omgaan. Even kijken hoor. Ja. En ook Paulus. Dat is heel boeiend. Paulus die kwam bij Petrus, Jacobus en Johannes. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Misschien wel gemerkt al. Maar Paulus kwam bij hun en hij vertelde dat hij geroepen was voor de heidenen. En na dat gesprek zeiden ze tegen Paulus van, oké, prima, onze zegen heb je, maar, je moet altijd nog blijven zorgen voor de armen. En, zegt Paulus, dat heb ik dan ook zeer aan het hart genomen en heeft hij dat ook echt gedaan. Even kijken, hoe staat hij op in? Ja, dat is precies waarvoor ik me heb ingezet. Dat kan je lezen ook in Galaten 2. Vers 9 en 10, dat hij daarover vertelt. Dus hij kreeg de opdracht mee. Prima, je mag apostel zijn daar. Maar je moet ook je inzetten voor de arme mensen. Je mag dan wel de geweldigste bediening hebben in de wereld. Apostel, Paulus, we weten het allemaal. Wat voor geweldige bediening die man heeft gehad. Maar hij moest niet vergeten zich in te zetten voor de armen. Want daar gaat Gods hart zeker naar uit. En laten wij dus daarom ook goed kijken. Zoals in Openbaringen 3. Daar heeft Jezus, die geeft een brief eigenlijk aan Laodicea. En daar schrijft hij over, jullie denken dat jullie rijk zijn, maar eigenlijk zijn jullie arm. En blind en naakt. Koop bij mij. Zodat je weer kunt zien. En dat je niet naakt bent. Laten wij bij Jezus gaan. Laten wij naar Jezus gaan. Als wij de verkeerde prioriteiten stellen. En aan vers 24, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En in die tijd was het zo, met twee heren was voor hun heel duidelijk, voor ons eigenlijk ook wel, maar voor hun was het iets anders. Want bij twee heren dienen, daar dachten ze bij hun aan een slaaf die eigenlijk twee heren had. En het was nogal lastig om twee heren te hebben. Omdat stel dat de ene zegt, maak mijn huis schoon. En de ander zegt, ga brood voor me kopen. Dat is een beetje een lastig verhaal, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. En zo zegt Jezus, zo is het ook met God dienen en de mammon. Je kan niet en God en de mammon dienen. Want God zegt, zie om naar de ander. Zie om, kijk achter de horizon. Kijk naar het eeuwige leven. Kijk naar Gods koninkrijk. Terwijl mammon denkt, zegt, kijk, daar kan je nog meer geld verdienen. Daar is nog meer voor jou. Voor jou, voor nu. Lekker, meer plezier. Snap je, dat het kan eigenlijk niet samengaan, mammon. En mammon is hebzucht naar geld. Hè? Om meer geld te hebben. hebzucht naar geld, geldzucht. En God dienen sluit uit het dienen van mammon, het zoeken van menselijke eer en aardse schatten. En natuurlijk andersom. En even al die teksten bij elkaar, een getuigenis van mezelf, dat je ja, achter God aan kunt gaan, achter Gods koninkrijk, en tegelijkertijd ja, je zo zorgen maakt eigenlijk, dat je tegelijkertijd ook enigszins probeert achter geld aan te gaan. Ik zal wat vertellen. Het was een heel drukke tijd. Ik werkte zeg maar als ZZP'er en ik ging naar verschillende opdrachten. Ik had bijvoorbeeld in de laatste opdrachten had ik 2 opdrachten eigenlijk tegelijk. Ik deed fusies, ik deed begrotingen, ik stelde jaarrekeningen op en het was allemaal best wel een hoge druk. Ook omdat een van die bedrijven stond onder toezicht van de overheid. En ja, er was dus best wel spanning ook bij die mensen en heel veel met vingerwijzen. Omdat ja, weet je, als je zo onder toezicht staat, dan moet het niet aan jou liggen dat het verkeerd gaat, snap je? Dus de druk was hoog. Daarnaast was ik in de kerk, was ik penningmeester. Ik was oudste spreker, huisgroepleider. En ik studeerde ook theologie. En ik deed een training bij Universiteit Nijrode. En thuis was ik natuurlijk, ik was de man van Lumeire, nog steeds gelukkig. Ja, dat was het zwaar. Nee. Dat was het zwaarst. Elke keer die deegroller moest ik voor wegrennen, weet je maar. En natuurlijk ben nog steeds vader van mijn 3 mooie dochters. En toen gingen we ook nog verhuizen en nog alle allerlei dingen. En toen raakte ik echt ernstig burn-out. Ernstig. En dat ben ik nu van bij aan het komen. Het was van augustus 2019 was dat. Dat ik echt burn-out was geraakt. En weet je, ik wilde voor God gaan. Weet je, ik wilde echt voor God gaan. En tegelijkertijd was ik bezorgd. Weet je, ik was bezorgd van, zullen we wel genoeg hebben, weet je. Hebben we wel genoeg geld als ik, weet je, minder werk of niet werk. En we gaan voor Gods koninkrijk. En door die angst eigenlijk. En, wat ook wel jammer is een beetje, is van, weet je, de angst om niet goed genoeg te zijn, heb ik ook zoveel opdrachten gedaan. En dat maakte dus uiteindelijk dat ik indirect probeerde om die 2 heren te dienen. Weet je, ik probeerde God te dienen en ik wilde dus voor het geld gaan. En dat kan gewoon niet. En dat heb ik geweten. Maar ik heb het echt wel met goede bedoelingen gedaan overigens. Dus ik heb wel, ja, weet je, ik heb hard mijn best gedaan. Maar goed, dat, ja, dus zo is dat gegaan. Even hè, om wat meer ook van mezelf te vertellen. Maar we kunnen, ik ga nu verder met het volgende stukje. We kunnen nu lezen, bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 11 tot 13. Dat Paulus, in welke omstandigheid hij ook zat. Hij was tevreden met wat hij had. En hij was niet bezorgd. En dat is een belangrijke sleutel om op een gezonde manier met Gods koninkrijk bezig te zijn. Zo ben je in staat om Gods koninkrijk op de eerste plek te zetten. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet bezorgd. Hij zal je kracht geven en voor je zorgen, zodat jij je kunt richten op Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dus tevreden zijn en vertrouwen op God. En misschien is dit wel leuk om dat samen te lezen. Daar ga ik verder niet heel veel over uitweiden. Dat is 1 Timotheus 6. Vers 6 tot en met 19. En ik ga het gewoon voorlezen. Verder niet echt over uitweiden. En daarna ga ik naar het slot. 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 19. Alright. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. En nu wij, hè, wij ook, maar wij, jij, schrijft hij aan Timotheus, een dienaar van God, en dat zijn wij ook als het goed is, wat je ook doet, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. En in vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Nu ga ik naar het slot. Let dus op je prioriteiten. Wees verstandig en verzamel je schatten niet op aarde, maar in de hemel. Denk nog eens bijvoorbeeld aan het voorbeeld van emigreren naar een warm land. Hoe verstandig het is waar je in investeert. Investeer je in het korte of in het eeuwige? En denk aan de eeuwigheid, dus investeer daarin. Leef met een oprecht hart, gericht op God, zodat je zuiver ziet. En als je oog donker is, hoe duister is het dan? Want van de wereld hoef je het niet te verwachten. Ga niet voor het zoeken naar meer geld of geldzucht, want daardoor zijn al velen afgedwaald. Ga voor Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal God je de dingen die je echt nodig hebt geven. Daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. Let bij het maken van keuzes ook op het geestelijke. Dus wees niet als Lot, maar kies verstandig. En als je tevreden bent met wat God je geeft en hem vertrouwt, ben je in staat om in Gods koninkrijk bezig te zijn. En als je schatten niet op aarde verzamelt, maar in de hemel, dan is deze tekst speciaal voor jou. De woorden van Paulus uit Filippenzen 4, vers 19 en 20. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Welke schatten verzamel jij? Amen.